Waar moet je zijn om te begrijpen wat er op de wereld gebeurt? Mocht ik de vraag, waar moet je zijn om te begrijpen wat er gebeurt op dit moment op de wereld? Ik noem u een aantal. Wat een fijne christelijke antwoorden allemaal. Ik denk, u roept natuurlijk vast in Parijs op dit moment. Of bij de Wereld Draait Door. Of bij Pauw. Daar gebeurt het toch? Daar. Of iets anders. Om te begrijpen wat er op de wereld gebeurt, moet je in de hemel zijn. Vraag maar aan Job. Die maakte van alles mee. Maar om werkelijk te begrijpen wat er in zijn leven gebeurde, moest hij begrijpen wat er achter de schermen, in een wereld die wij niet kunnen waarnemen met onze zintuigen, gebeurde. Laten we eens luisteren naar een stukje muziek en wat tekst. Wellicht klinkt het u bekend in de oor. Kwaad van. U niet? Dit gaat je toch door merg en been? Als je dit kunt zingen, stel je voor dat er geen hemel zou zijn. Geen hel. Geen grenzen. Geen bezit. En geen godsdienst. Dan breekt de vrede aan. En dan gaan we er allemaal met elkaar het leven van maken wat we zo graag willen hebben. Over de doden niets dan goed. Want deze artiest leeft al lang niet meer. Maar om dit met droge ogen te kunnen zingen en te kunnen denken, zijn er maar twee mogelijkheden. Of je bent een onverwoestbare, onrealistische, dromende realist. Of je hebt er helemaal niets van begrepen. Ik vrees het laatste. Hoe wordt er over de aarde gedacht vanuit de aarde? Nou, daar heeft u net een voorbeeld van kunnen horen. Hoe wordt er over de aarde gedacht vanuit de hemel? Dat interesseert mij. Daar wil ik meer van weten. Daar vind ik rust. Daar vind ik zekerheid. Daar vind ik fundament onder mijn bestaan. Ik zou me geen raad weten. Ik zou maar geen raad weten als ik niet zou weten dat er een hemel was. Ik zou maar geen raad weten als ik niet zou weten dat er een God in de hemel is die alles in zijn hand heeft. Welk probleem we op aarde op dit moment ook hebben, en de problemen zijn zeer gecompliceerd. Zeer gecompliceerd. Welk probleem we op aarde ook hebben. Mensen, als je niet weet dat er een God in de hemel is die alles in zijn hand houdt, dan heb je pas werkelijk echt een probleem. Een eeuwig probleem. Spreekt de hemel zich uit over wat er op de aarde gebeurt? Nou, op heel veel plekken. En in deze tweede Adventsweek wil ik graag met u een psalm lezen en overdenken die ons daarbij wil helpen. En dan lees ik met u psalm 2. Psalm 2. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, in zijn brandende toren, hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd. Over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekend maken. De Heere heeft tegen mij gezegd: u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als eigendom geven, de einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heere met vrezen en verheug u met huiver. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Laten we God een zegen vragen over dit woord. Vader, wij hebben het elke dag nodig. En misschien wel de hele dag door nodig dat we ons realiseren wie u bent. En we bidden u, Heer, om genade, dat u door uw Heilige Geest ons hart opent en dat we steeds meer zullen leren te leven in het besef van uw alomtegenwoordigheid, uw soevereiniteit, uw grootheid, uw oneindigheid, uw wijsheid, uw barmhartigheid, uw liefde. Dank u wel dat we u zo hebben mogen leren kennen. De Heer Jezus is gekomen om ons vrij te kopen en ons weer in staat te stellen, ons weer het recht te geven om u te mogen noemen Vader. We bidden u, Heer, wilt u vanmorgen dit moment dat we nadenken over uw woord gebruiken om ons hart te verlichten, om ons hart op te heffen, om ons hart te vormen en ons hart te verheugen met wie u bent en wat u doet. Maak ons tot realistische christenen die met open ogen en open oren luisteren naar u en zien op u. En met diezelfde open ogen en open oren staan in deze wereld met een boodschap van hoop. Helpt u ons daarbij in Jezus' naam. Amen. Als u deze psalm nou leest, het zal niet voor de eerste keer zijn dat u hem hoort, maar toen ik hem las, toen trof me eigenlijk iets. Als ik nou tot me door laat dringen wat daar nou staat, en ik zou er een gedachte, een woord, misschien een gebaar bij moeten maken, dan is volgens mij dit het gebaar, dan was dit gebaar wat zich aan mij opdrong. Een schouder ophalen. Alsof hier iets wordt verteld wat zo logisch is. Zo voor de hand liggend. Zo onomstreden. Zo onaantastbaar. Dat je denkt van, ja. Is er nog meer? Waarom woelen die volken, zinnen die naties op dingen die nutteloos zijn, op ijdelheid? Eigenlijk wordt schouder ophalend over een situatie gesproken. En je krijgt natuurlijk wel aan de indruk dat er van alles aan de hand is. Want er wordt een gewoed door de volken. En de naties zinnen op dingen die nutteloos zijn. Er is ongelooflijk veel turbulentie en van alles aan de hand. Maar ten diepste is de sfeer van deze psalm iets. Maak je niet druk. Die psalm schrijft op een hele ingetogen, hele beheerste toon over een alarmerende situatie. Hij is zelfs zo beheersend en zo ingetogen dat hij perfect in perfecte delen is op te delen. Hè? Vier gedeelten van drie versen, zeer geordend, zeer gestructureerd, als teken van er is volkomen grip, er is controle, er is volkomen beheersing. Tegelijkertijd zie je dat een psalm is die vol staat van beelden. Van wat we noemen metaforen. Hè? Alles wordt heel beeldend omschreven. Volken die woeden en koningen die zich opstellen. Je ziet dat er worden banden verscheurd en touwen worden weggeworpen. En er is een God die lacht. Tegenstanders worden verpletterd. Met een ijzeren scepter en in stukken geslagen als aardewerk. Er is een zoon die moet worden gekust. De psalm is op die manier een hele levendige beschrijving van allerlei dingen die er gebeurt. Hoe komt het toch, vraagt de psalm zich af, hoe kan het nou toch zijn dat de wereld zo in beroering is? Dit is geschreven een paar duizend jaar voor de geboorte van Christus. Toen al was te merken dat de wereld op zijn kop stond. En volgens mij is het sindsdien niet beter geworden. Daarom ben je een dwaas. Werkelijk een dwaas. Als je zegt, als er geen hemel meer zou zijn. En geen hel. En geen godsdienst. Dan zou alles goed komen. Dan denk ik, dan leef je toch met je ook in de zak. Dan ben je toch zo optimistisch als je weet dat 6000 jaar mensengeschiedenis ons geen steek dichterbij gebracht hebben. Mag je dan spreken van een klein beetje empirisch bewijs dat als we het aan ons mensen overlaten, het toch niet helemaal zo gaat als dat we graag zouden willen? Is dat een voorzichtige conclusie die gerechtvaardigd is? Ik denk het wel, als je een evolutionist bent en je denkt dat de aarde al een paar miljoen jaar oud is, dan wordt het er nog minder fraai op, want er is nog meer tijd om te laten zien dat het zonder hemel en zonder religie en zonder God niet werkt. Waarom worden die volken zo geschud? Lijken die gebeurtenissen, hè? Er is sprake van woede, het is net een beetje een schuimende zee. Eerst is de golf daar en hij is nog niet tot rust gekomen. Of ergens anders, ploep, komt er weer een volgende golf die de kop opsteekt. Soms is het hier wat rustiger, maar nooit lang. Want als het hier rustig is, is het daar op hetzelfde moment weer zeer onrustig. Hoe kan het nou toch zijn dat mensen zo fanatiek bezig zijn met allerlei dingen die zinloos zijn. Gericht op nutteloze dingen. Terwijl we ondertussen de mond vol hebben van welvaart voor iedereen en het goede voor alle mensen. En straks weer zingen, vrede op aarde en vrijheid, gelijkheid en broederschap prediken. Dromen van een betere wereld. Ik noem dat plastic taal. Eftelingtaal. Barbietaal. Assepoester. Woorden die leeg zijn, omdat ze voorbij gaan aan de essentie waar het in ons leven om draait. En het is werkelijk. Het is werkelijk God geklaagd. Een lelijk woord, hè? Het is werkelijk God geklaagd dat we wereldwijd deze woorden in de mond nemen, maar met de rug leven naar God toe. en bij de aanslag van Parijs een man een piano naar buiten zien rijden en daar zien spelen en zingen. Stel je voor dat er nou eens geen hemel zou zijn. Dan denk ik, in wat voor wereld, in wat voor denkwereld zit jij? Deze psalm is niet in de grond pessimistisch en zeker niet overoptimistisch. Deze psalm is buitengewoon realistisch. Er is inderdaad iets aan de hand. Er zit een gedachte achter. Er zit een rode draad door de geschiedenis heen. Er is een krachtige beweging achter de schermen bezig. Of je dat nou weet, of dat je dat nou gelooft, of niet, dat doet er niet toe. Ik wil u hier geen complotdenken aansmeren. Dat is heel wat anders. Maar de Bijbel is er duidelijk over. De geschiedenis van de aarde lijkt niets op een alsmaar ronddraaiende cirkel. Wat voorbij gaat, komt weer terug. En wat komt, gaat weer voorbij. En het gaat maar door. En het gaat maar door. Een soort van evolutionistische kringloop. Wie ooit die kringloop een zet gegeven heeft, dat weten we niet dan. Maar een eindeloze kringloop van gebeurtenissen die elkaar opvolgen, dat is geen Bijbelse kijk op geschiedenis. De Bijbelse geschiedenis is geen ronddraaiende cirkel, maar is een pijl die wijst naar een begin en wijst naar iets wat komen gaat. Een gedachte, een plan, een ontwerp. En de conclusie is heel hard en niet vleiend voor ons mensen. Want wat is die rode draad door de geschiedenis? Wat is de reden ervan dat er zoveel onrust en zoveel turbulentie is? Omdat het ten diepste gaat dat er een complot aan de gang is tegen de Heere God. En zijn gezalfde. Dat is de stuwende kracht. Dat is de drijvende kracht achter alles wat er in de wereld gebeurt. En het is diep tragisch dat we elkaar op de mouw spelden. Dat we steeds vrijer worden. En steeds meer zelfbeschikkingsrecht hebben. En steeds meer zelfactualisatie meemaken. En denken dat we in staat zijn ons leven van het begin tot het einde helemaal zelf in te richten. Om er straks na ons leven achter te komen dat je al die tijd iets gedaan hebt wat een ander graag wilde. Leven met de rug naar God toe. Dit is geen opwekkende boodschap. Maar er kan geen goed nieuws zijn als we niet eerst het slechte nieuws brengen. Toch? Tegen de Heere en zijn gezant. En het komt er steeds maar weer opnieuw op neer. Want er mag wel gezongen worden, stel je voor dat er geen religie is. Dat getuigt niet van veel mensenkennis. Want ieder mens is ten diepste religieus. Ieder mens is geschapen met een gat in het hart. Met een behoefte, met een verlangen, met een richting om zich te verheugen en blij te zijn. En zich te richten op iets wat buiten hemzelf is. God, u schiep ons voor uzelf. En ons hart is onrustig totdat het rust vindt bij u. En wat is de tragiek? En wat is de ontnuchterende conclusie als we daarover nadenken? Is dat elk mens is geschapen met die behoefte. Dat zit diep in onze genen. Om ons te verheugen, om ons te richten op iets wat groter is dan wij. En we halen daarvan alles bij. En dan kan ik de hele rits mee maken. Onze gezondheid, of ons geld, of onze carrière, of onze voetbalclub, of onze auto. Vul maar in. We zijn zeer creatief in het bedenken van allerlei dingen om die ruimte op te vullen. Zolang we maar niet ons hoeven te buigen voor God. Dat is de mens in de gevallen situatie. God schiep ons met het doel om hem te verheerlijken en een beeld te zijn van zijn heerlijkheid. En hij verheugde zich daarop om in ons iets van zijn grootheid en zijn glorie te zien. En dat verlangen van God zijn wij gaan beschouwen als touwen en als banden die we willen verscheuren en van ons weg willen werpen. De Bijbel is er duidelijk over, ontnuchterend. Met één penseelstreek wordt zo eigenlijk de hele geschiedenis van een bedorven schepping samengevat. Rebellie, opstand tegen een God die alle recht heeft op ons. Hij heeft ons gemaakt. Hij heeft ons dit leven gegeven. Dat is aardse geschiedenis. Maar dan komt er iets heel merkwaardigs. Iets heel vreemds. Want als ik de Bijbel lees en de Bijbel laat spreken over die rode lijn in de geschiedenis, dan is de Bijbel niet pessimistisch. Wel realistisch. Maar niet pessimistisch. De wereldgeschiedenis en de Bijbelse geschiedenis is Gods geschiedenis. Toch? God is toch betrokken bij wat er in de wereld gebeurt, toch? Ik zou me geen raad weten als ik dat niet 100% zeker wist. History is his story. Geschiedenis is Gods geschiedenis. En nou mag ik gaan lezen. Ik heb nou genoeg gehoord over hoe op de aarde over de hemel wordt gedacht. En daar word ik niet vrolijker van. Ik ga nu eens kijken hoe er vanuit de hemel wordt gedacht over de aarde. Die in de hemel zit, lacht. Ja, wat voor lach is dat? Er zit daar humor in. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, in een boek, dat er in de hemel heel veel wordt gelachen. Omdat alle engelen in de hemel geabonneerd zijn op alle kerkblaadjes en kerkbodes die er allemaal in Nederland verschijnen. Andere vorm van humor. In de hemel zit lach. Het is een lach die eigenlijk iets belachelijk maakt. Niet dat God mensen belachelijk vindt. Maar God lacht om die beweging, om die krachten die bezig zijn om die touwen te verbreken, die banden te verbreken en die touwen weg te... Het is een soort van hoofdschuddend lachen. Er gebeurt iets wat zo dwaas is, zo tegennatuurlijk, zo ingaat tegen de plannen en het ontwerp van de schepping, dat je daar eigenlijk alleen nog maar om kunt lachen. Dat kunt u niet serieus nemen. Alsof er een muis tekeer gaat tegen een leeuw. En zo wordt er dus vanuit de hemel gekeken naar de aarde. Kijkt u alleen maar naar wat er op de aarde gebeurt? Of leest u ook dit boek? En opent u uw hart voor de grootheid en de heerlijkheid van God? Dan ga je anders naar deze wereld kijken. Weet u wie dat meemaakte? Dat was de profeet Jesaja. Die werd geroepen in een visioen, hij kreeg een droom of een gezicht, hoe dat precies gegaan is, dat weten we niet. Maar hij zag in het jaar waarin de koning stierf, een situatie waarin het land net zo in beroering was als in onze tijd, in die moeilijke situatie zag hij de hemel en zag hij de Heere zitten op een hoge, verheven troon. Hij stond met zijn benen gewoon op deze aarde. Hij ademde dezelfde lucht als u en ik. En hij zag in de wereld hetzelfde gebeuren als u en ik. Maar in zijn hart zag hij de hemel open. En dan zag hij de Heere zitten op een hoge, verheven troon. En rondom engelen die elkaar dag en nacht toeroepen. Heilig, heilig, heilig. Dat is Hebreeuwse taal. Wij zouden zeggen groot. Groter, grootst. Als je Hebreeuwse taal wil uitdrukken iets in de hoogste trap, dan wordt dat drie keer herhaald. God is heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. En de volgende regel die ze elkaar toeroepen: heel de hemel is vol van zijn heerlijkheid. Gelooft u dat? Zeker weten. Heel de hemel is vol van de heerlijkheid van God. Daarom wilt u daar zijn. U wilt daar niet zijn omdat u nooit meer ziek wordt. U wilt daar niet in de eerste plaats zijn omdat daar nooit meer oorlog is of verdriet of ellende, want dat willen de niet-gelovigen ook heel graag. U wilt daar zijn omdat de heerlijkheid van God daar is. Als je in je leven niet gericht bent op de heerlijkheid van God en daarnaar verlangt, heb je in de hemel helemaal niets te zoeken. Dan wil je daar niet eens zijn, want dan is het er buitengewoon saai. Buitengewoon saai in dat open. Het gaat daar om de heerlijkheid van God. Heel de hemel is vol van zijn heerlijkheid. Ik hoor niemand protesteren. Want de tekst die ik citeer klopt niet hoor. Ik citeer hem echt verkeerd. Want weet u wat er staat? Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Heel de aarde is vol van zijn... Wat zegt u daar? Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Eens even denken. Zou men in de hemel wel helemaal begrijpen wat er op de aarde gebeurt? Wat denkt u? Wat denkt u? Is uw beeld van God zo dat hij handen wringend en hoofdschuddend door de hemel loopt en denkt van hoe moet dit nu toch weer allemaal? Want dan gaat weer iets mis. Had ik het risico maar niet genomen. Het pakt helemaal anders uit dan ik had gehoopt of had gewild. Denkt u dat? Is uw God zo klein? Nou, even om misverstanden te voorkomen. God is niet afstandelijk en onbewogen. Dat is wat anders. Maar denkt u dat er in de hemel een sfeer is van paniek en onrust omdat dingen uit de hand lopen? Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Hoe kan het nou zo zijn dat ook in de hemel heel goed gekeken wordt naar wat er op aarde gebeurt? Er worden alle kranten gelezen en alle berichten gevolgd. En hoe kan de hemel dan toch zeggen dat de aarde vol is van de heerlijkheid van God? Met ogen open. Bij volle bewustzijn. Daar heb je ogen voor nodig. Ogen in je hart. Als je alleen maar kijkt naar de ogen die in je hoofd zitten, dan zie je de dingen horizontaal zoals ze zijn. Maar als Christus in je hart komt wonen en als de Heilige Geest licht laat schijnen in je hart, dan gaan de ogen van je hart open voor de heerlijkheid en de grootheid van God. Daarmee verdwijnen niet alle moeilijke dingen op deze wereld. En als ik de Bijbel goed begrijp en ik geloof hem, dan gaat het toch wel een paar tandjes erger worden. We hebben nog niet alles over ons heen gekregen. Maar door die realiteit heen en achter die realiteit zie je niet alleen maar het boze plan van mensen die samenspannen tegen God en krachten die samenspannen tegen God, maar zie je een veel mooier plan dat God bezig is om die heerlijkheid van hem ook op deze aarde te gaan vestigen. Het koninkrijk van God is aangebroken en gaat nog aanbreken. We leven in dat spanningsveld tussen het is er al en hier is het. En in mijn huis is het. En in mijn hart is het. En ik hoop op de plek waar ik werk is het. En in mijn auto is het. Overal waar ik ben en waar de koning wordt aanbeden, daar is het koninkrijk van God. Maar er gaat ook nog een tijd komen dat dat wereldwijd manifest gezien gaat worden. En dan ga je kijken naar de realiteit met andere ogen. En dan ben je net zo in de war als je de dingen leest die er gebeuren. En gaat het je net zo door merg en been als je mensen ziet lijden en ellende ziet en onrust en problemen en tegelijkertijd weet je, diep in mijn hart is er een vaste zekerheid. God heeft heel de wereld vast in handen. En als je dat kan zeggen, dan ben je de gelukkigste mens van de hele wereld. Ook al sta je vlak voor een bestraling. Ook al sta je vlak voor wat voor ellende dan ook. We bidden daarvoor. En we vragen of God wil helpen. We vragen of God wil genezen. Maar ook als dat niet gebeurt. God houdt alles in zijn hand. Weet je, en dat is de zekerheid die is. Sterker dan de dood. Want die overleeft dit leven. Die neem je mee als je straks bij hem bent. En dan krijgt die psalm een grimmige toon. Woedende volken. Een hemel die lacht. En dan gaan we zeggen, mensen, zullen we nu even gaan kijken naar wat er werkelijk aan de hand is. Zullen we nu eens gaan kijken naar de realiteit. Zal ik jullie nu eens even laten zien hoe ik over de zaak denk. Koningen, ik presenteer jullie mijn koning. Mijn koning over heel de wereld. Ik heb hem al gezalfd. De aarde is al vol van mijn heerlijkheid. Hij is al koning. Mijn zoon bent u. Ik heb u heden verwekt. Dat zou je op verkeerde gedachten kunnen brengen. Zoals ik kinderen heb mogen verwekken, zo heeft God de Vader niet zijn zoon verwekt. Christus is niet op een bepaald moment verwekt geworden en geboren geworden. Er staat wel eerstgeborene en enig geborene, maar het heeft niets te maken met het begin van zijn leven, maar het heeft te maken met de positie die hij inneemt. Boven alles. Er is dus nooit een tijd geweest dat God er niet was. Daar moet je niet te lang over nadenken, want dan krijg je hoofdpijn. Ons denken is daar niet voor geëquipeerd om dat te kunnen begrijpen. Net zo min als dat we kunnen besnappen dat iets nooit meer ophoudt. Daar zijn we te beperkt in. Maar er is nooit een tijd geweest dat God er niet was. Er is dus ook nooit een tijd geweest dat Christus er niet was. Want Christus is God. En hij is vlees geworden. U bent geen vlees geworden. Ik ook niet, want u bent nooit anders geweest dan vlees. Maar hij is vlees geworden. Hij is iets geworden wat hij voor die tijd niet was. Namelijk mens. Mijn zoon ben jij. Ik heb je heden verwekt. Dit duidt dus niet op een geboorte van Christus in de eeuwigheid, want dat bestaat niet. Dit duidt op het moment, dat wonderlijke moment, dat Maria zwanger wordt zonder dat daar een man aan te pas komt. En we niet eens precies weten wat God precies van Maria heeft nodig had en heeft gebruikt om die vrucht in haar schoot te laten groeien. Dat God daarvoor zorgt dat Maria in verwachting raakt en daar de zoon van God wordt tot zoon des mensen. Dat was hij voor die tijd niet. Hij is nooit mens geweest tot het moment dat hij incarneerde, dat hij vlees werd en mens werd, net zoals u en ik. Met alle beperkingen en alle moeilijkheden die wij mensen ook hebben. Hij heeft dat allemaal aan de lijve ondervonden. Hij werd mens en werd zoon des mensen. Luister maar hoe de engel dat aankondigt. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En even verderop staat er, de Heilige Geest zal over u, Maria, komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. Mijn Zoon ben jij, ik heb je hele verwekt, eis van mij, vraag van mij en ik zal je geven alle volken tot bezit. Er is geen grotere vreugde in het hart van God de Vader dan alles te geven aan zijn Zoon. En er is geen grotere vreugde in het hart van de Zoon dan alles weer neer te leggen van de voeten van de Vader. Die twee houden namelijk heel erg veel van elkaar. Weet u. Mijn Zoon ben jij. Ik heb je heel lief verwekt. Mag ik u eens een vraag stellen? Wat denkt u, wat vindt u een hogere of een mooiere of een meer plechtiger titel? Christus Zoon van God of Christus Zoon des mensen? Wat klinkt hoger? Ja, Zoon van God klinkt hoger. Maar als ik deze psalm goed begrijp en Gods heilsplan doorzie en kan mag begrijpen, dan is de term Zoon des mensen een nog rijkere, hogere, veel bredere, inhoudsvollere eretitel dan Zoon van God. Want dat was hij al vanaf de eeuwigheid. Hij is Zoon van God gebleven. Want hij hield niet op om God te zijn toen hij naar de wereld kwam. En hij is zoon des mensen geworden. Zodat ook door zijn mens zijn heen, door de diepte heen, door het dragen van de zonde heen, God nog meer verhoogd zou worden. Het is voor God geen enkele moeite. Hij had er zo voor kunnen kiezen. In een fractie van een seconde alle ellende op de wereld in één keer weg te vagen. Hij heeft ervoor gekozen om die strijd en die overwinning openlijk te laten zien in ons leven, in de persoon van Christus Jezus. Daarom ook heeft God hem, staat er in Filippenzen, bovenmate verhoogd. Hij was al zo hoog. Kon het nog hoger? Ja, nou, ga ik niet uitweiden, want dan ga ik te veel hard opdenken en dan wordt het ingewikkeld. Maar terwijl ik dat zeg, denk ik, kan dat dan? Als Christus van de eeuwigheid af bij de Vader is, zou er dan nog iets aan zijn hoogheid en zijn heerlijkheid ontbreken, denkt u? Ik geloof er geen snars van. Niks. En toch gaat God hem bovenmate verhogen. Waarom? Omdat hij in de gestalte van een dienstknecht naar deze wereld is gekomen en dat hij gehoorzaam is geweest, ja, tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen. Elke knie van hen die in de hemel zijn, die op de aarde zijn, mensen die nu leven, en die onder de aarde zijn, mensen die gestorven zijn. En elke tong gaat belijden: Jezus is Heer, tot heerlijkheid van God de Vader. Weet u wel hoe gelukkig u bent? Beseft u wel hoe rijk u bent? Want er gaat een moment komen dat elke knie zich gaat buigen, vrijwillig of verplicht. En elke tong gaat belijden: Jezus is Heer. Obama gaat roepen: Jezus is Heer. Poetin gaat roepen: Jezus is Heer. Gelooft u dat? Dat maakt het toch spannend om te zien wat er gebeurt. Matthijs van Nieuwkerk gaat roepen: Jezus is Heer. Louis van Gaal gaat roepen: Jezus is Heer. Ja, mensen, realistischer kan ik het niet maken. Maar dat is de werkelijkheid. En al die knieën gaan zich buigen. Van elke lolbroek, van elke powerplayer, van elke nationale grootheid, van elke amusementsgrootheid, elke knie gaat zich buigen. Weet u wel hoe gelukkig u bent? Dat u dat niet verplicht hoeft te doen, maar dat u dat nu mag. Eens. Elke knie. Nou, ben ik even de tekst kwijt. Van het lied. Kom, nu is de tijd, aanbid hem. Eens zal elke tong u belijden, uw Heer, buigt zich elke knie voor u neer. Toch, dat komt de zin die ik wilde hebben, toch heeft u het beste aan hem beloofd, die nu in u gelooft. Heer, we aanbidden u, we eren u, en we zien naar u uit, we vieren kerstfeest als nooit tevoren, want Koning Jezus gaat komen. Toe dan, mensen. Het is de Zoon des Mensen, die naar de wereld kwam en niet ophield om God te zijn, en mens werd en terugging naar de heerlijkheid van zijn Vader als God, maar ook niet ophield om mens te zijn. Want wat ziet Stefanus, de eerste martelaar, als de hemel open gaat? Ik zie de hemel geopend en ik zie staan de Zoon des Mensen, staande aan de rechterhand van God. Dat is de realiteit waar ik in leef. En ik ben geen hemelfietser, ik ben geen monnik, ik ben geen kluizenaar, ik heb mijn ogen en mijn oren wijd open. Maar dat is de realiteit waarvan ik leef. En als je dat hebt, en u heeft dat ook, dan zijn we gelukkige mensen. Nu dan, koningen, gebruik je verstand. Kom bij zinnen. Word wakker. Laat je gezeggen. Open je ogen. Ga bezig met serious business. Dien de Heere met vrees. Juich met huiver. Is dat mooi? De God die zo dichtbij is. Waar we over mogen juichen. Die we mogen omarmen. Die we mogen eren. En elk moment van de dag 24/7 mogen aanroepen. Want er is vrije toegang tot de troon van de genade. Juich met huiver. Want we weten wel met wie we te maken hebben. Dit is serious business. En hoe serious? Een goede raad. Een goed advies. Mag ik u met een goede raad naar huis sturen? En mezelf ook. En misschien wel met huiswerk. Een goede raad. Misschien wel het belangrijkste advies wat je kan krijgen in je leven, wordt hier gegeven. Kus je zoon. Dat is toch mooi. Kus je zoon. Elke mond zal Christus kussen aan zijn voeten. Zoals Maria zijn voeten kuste, in volkomen onderwerping, in volkomen nederigheid, zo zal elke mond de voeten van Christus kussen, omdat hij absolute autoriteit heeft. Wij hebben zijn voeten gekust, omdat hij onze Heer is. We kussen zijn handen, dat zijn de handen die onze handen pakt en ons meeneemt door het leven. De handen die ons leiden elke dag opnieuw en de goede weg opbrengen. En we mogen hem ook kussen op de mond. Beeld het Hooglied. Kus hem op de mond. Grote intimiteit. Intiemer mag het niet zijn. En dan eindigt die psalm, waar zoveel enormiteiten in worden benoemd, dan eindigt die psalm met deze zin. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Zalig is al genoeg. Toch? Maar er staat welzalig. Zaliger dan welzalig kan het niet. Dol en dol en dol gelukkig ben je als je bij hem mag schuilen. Dit moet uw buurman ook weten. En uw collega ook. En uw kinderen moeten het ook weten. En ze moeten het steeds opnieuw horen. En we preken niet de hele dag. Maar we leven wel als kinderen van de koning Jezus in deze wereld. En laat ze maar zwetsen over geen hemel en geen hel en geen religie. Ik koop er niks voor. Ik word er niet wijzer van. Het helpt me niet. De wetenschap. Dat de aarde vol is van de heerlijkheid van God. En hij alles in zijn hand heeft. Dat geeft mij de moed om door te gaan. En morgen weer te zijn op de plek waar God mij heeft besteld. U ook? Daar gaan we voor met elkaar. We gaan er ook van zingen. Hef je hoofd omhoog. Want de koning komt. We willen het twee keer achter elkaar zingen. En van het moment waarop u blij bent ook gebruik maken. Door ook de collecte aan u voorbij te laten gaan. realiseerde me dat het voor mij in mijn mooie pak en mijn betrekkelijk comfortabele leven niet zo moeilijk is om het koningschap van Christus te beleiden, maar onze broeders en zusters die hier zijn vanuit moeilijke omstandigheden, die betalen daar een hogere prijs voor. Dus ik ben even naar mijn broeder toegelopen en ik heb gezegd, ik vind het zo jammer dat ik niet alles ook in jouw taal kan vertellen, maar hij heeft iets van de preek begrepen. En ook in zijn leven is Jezus Heer. En daar gaat het om. God zegen en veel sterkte over jullie. Mooi. Zullen we samen God danken voor deze ochtend en voorbeden doen. Trouwe Vader in de hemel, we danken u. O, wat zijn we gelukkige mensen. Dat we niet in sprookjes of onrealistische dingen geloven, Heer, maar dat u